Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondagmorgen, zo de Heere wil, voorbereiding voor het heilig avondmaal zal worden gehouden. En dan worden voor de tweede maal ter approbatie aan de gemeente voorgesteld de herkozen broeders, kater voor ouderling en kattenstaart voor diaken. En zo de Heere wil zal hun herbevestiging plaatsvinden aanstaande zondagavond. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 29, het tweede en het vijfde vers. Heren stem op het hoogst geducht en zeren stem ontbloot het woud. Psalm 29, vers 2 en vers 5. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing vanmorgen is het eerste hoofdstuk uit het boek Openbaring. Openbaring, hoofdstuk 1. En na de schriftlezing zingen we Psalm 110, het tweede vers uit Sion, zal de Heer uw scepter zenden. Psalm 110, het tweede vers. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en zijn Vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatira, en naar Sardes, en naar Philadelphia, en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren, en in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel, en zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een 2-snijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid van de 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Gods woord voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen Bijbelgedeelte. Het eerste hoofdstuk van de Openbaring en daarvan het 17e vers, het eerste gedeelte. Openbaring 1 vers 17a. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Zover. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, wij mogen aan de morgen van deze dag nog weer voor uw heilig aangezicht komen. Gij hebt ons weer een week gespaard. En gij hebt ons weer een week lang omringd met uw weldaden en uw gunstbewijzen. En op deze eerste dag van de nieuwe week zijn er opnieuw de bewijzen van uw goedheid en gunst. En zijn er opnieuw de tekenen van uw trouw en van uw langmoedigheid. We zijn nog in het heden der genade. En we mogen nog horen wat tot onze vrede dient. En ge wilt ons ook vandaag nog weer spreken van die weg der zaligheid in Christus uw Zoon. Gij wilt ons nog weer doen horen die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, door welke ook wij moeten zalig worden. Buiten hem is geen zaligheid, maar in hem is alle zaligheid. En zullen wij persoonlijk, net als al uw volk en kinderen, deel ontvangen aan dat heil dat gij schenkt aan zondaren, dan zal het ook voor ons in en om en door Christus moeten zijn. Doordring ons ervan, Heere, opdat wij het des te meer leren waarderen en op hoge prijs stellen dat wij nog mogen horen van Hem en van zijn heilswerk, van zijn genade en van zijn liefdearbeid. Heere, doordring ons van de noodzakelijkheid van de kennis van en het geloof in de Heere Jezus Christus, de noodzakelijkheid van de verzoening van onze zonden in zijn bloed en van de vernieuwing van ons leven door zijn geest. Doordring ons van de noodzakelijkheid van de nieuwe gehoorzaamheid, opdat wij onder zijn scepter zullen buigen en zullen knielen aan zijn troon en zijn wil doen en zijn wet gehoorzamen. Schenk ons daartoe genade. Schenk ons uw heilige geest, opdat de geest het ook vanmorgen uit Christus mag nemen om het ons te verkondigen. En opdat de geest ons hart zo mag bearbeiden, zo mag beïnvloeden, dat wij oog mogen hebben voor wat gij tot ons zegt en ons in de schriften laat zien. Heere, vernieuw ons hart. Verbreek ons hart, dat van nature zo hard en zo gesloten is. Open het en maak het ontvankelijk. Maak het klaar, opdat het zaad van het evangelie erin mag. En opdat zo dat zaad als in een goede, klaargemaakte akker vruchten van geloof en bekering mag voortbrengen. Geef ons door uw heilige geest deel aan wat we vanmorgen mogen beluisteren. En wilt gij ons zo een zegen schenken, ons allen. En dan zijn wij hier wel allemaal als mensenkinderen. En in bepaald opzicht hebben we allemaal dezelfde nood en dezelfde behoefte. Maar toch zijn we hier ook weer met verscheidenheid. Allemaal verschillende mensen. Allemaal mensen met hun eigen leven en met eigen levensomstandigheden. De een met zorgen en moeite, de ander met vreugde en dankbaarheid. En zo zal dat altijd wel zijn en zo zal het altijd blijven, Heere. De omstandigheden verschillen, de levensomstandigheden. Wat we meemaken en doormaken, dat is verschillend. De een wordt in een diepe weg geleid. De ander kent op dit moment weinig of geen zorgen en moeiten. Maar heren, waarin we dan ook verschillend zijn, in dit ene komen we toch weer allemaal overeen. Wij zijn allemaal zondaren. We zijn allemaal mensen met een verloren bestaan van nature. Allemaal mensen die God missen en die door onze zonden ons uw gramschap waardig gemaakt hebben. En daarom, het zal voor ons allen nodig zijn om de weg der verlossing te zien en door uw geest op die weg gebracht te worden en geleid, om zo u te kennen en uw genade deelachtig te zijn. Heer, en als we het in dat licht bezien, dan is er toch weer wel onderscheid. Want dan zijn er onbekeerden die er nog helemaal vreemd van zijn. En die van dat heil nog nooit iets gezien en gesmaakt en ervaren hebben. En er zijn er ook in wier leven gij geen onbekend God meer zijt. Dankzij het feit dat gij u genadiglijk hebt willen openbaren. En dat is een geweldig verschil. Hier op aarde misschien niet altijd zichtbaar, maar toch een geweldig verschil. Een verschil als tussen dag en nacht, tussen duisternis en licht. Een verschil ook straks in de eeuwigheid. Een eeuwig onderscheid. De een gaat in de vreugde des Heren. En de ander wordt gezonden naar de plaats van de buitenste duisternis. O Heren, als wij naar de laatste bestemming dan nog onderweg zijn, Als ons hart nog gesloten is en als wij persoonlijk nog nooit hebben leren buigen voor u en nog nooit in oprechtheid schuld hebben beleden en nog nooit Christus en zijn genade hebben nodig gehad, maak het dan anders, o Heere. Bekeer dan degene die onbekeerd zijn en wil hen door uw genadekracht trekken en winnen voor uw dienst. Maar wilt gij ook uw volk en kinderen onderwijzen? Wilt gij hen uit uw woord bedienen? Wilt gij uw woord aan hun hart heiligen en het verklaren aan hun ziel? En wilt gij hen kennis geven van die enige zaligmaker die hun ziel leert lief krijgen? Heere, wij bidden u dat gij ons zo zegenen wilt. Ons hier, zij die met ons meeluisteren, waar ze dan ook zijn. En we dragen aan u op onze zieken die niet in de gelegenheid zijn om uw woord te horen. Heren, wij vragen u, denk aan hen in uw gunst. Waar ze zich bevinden, thuis of in het ziekenhuis. Heren, u kent ook hun lichamelijke omstandigheden. En u weet van alle noden en behoeften. Wilt gij genadig in al die noden voorzien, en wilt gij op ons neerzien, en op alle die een weg van beproeving gaan neerzien, in ontferming. Heere, wij bidden u voor om uw zegen op al de arbeid in uw koninkrijk. Laat uw woord heerschappij hebben, laat het kracht doen, laat het zegen verspreiden, en laten er velen ook op deze dag getrokken worden door uw onwederstandelijke kracht. En laat uw volk zich leren verblijden in u de Heere, de bron van zaligheid. In u, o Heere Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. In u, o Heilige Geest, als die geest der gebeden, die geest der genade, die geest der heiligmaking en vernieuwing, die geest die gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus. Heren, wij bidden u, doe ook genadig verzoening over al onze zonden. Er is in ons leven veel dat niet voor uw heilig aangezicht bestaan kan. En als gij dat zoudt aanmerken en ons daarnaar zoudt behandelen, dan zou het voor ons allen hopeloos zijn. Wil ons daarvan ook doordringen. En als uw woord er ons vanmorgen op wil wijzen wat onze plaats is in de ontmoeting met u, wilt gij ons dan ook die plaats doen innemen en in diepe verbrokenheid en verslagenheid voor u doen buigen, in het besef van onze onwaardigheid. Ja, Heere, vergeef onze zonden. Verlos ons van ongerechtigheid. En wilt u, ondanks onze zonden, toch nog in gunst aan ons denken en uzelf over ons ontfermen. We smeken het u in Christus' naam, uit genade. Amen. We zingen Psalm 93, het eerste, derde en vierde vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palen stelt en uw macht is groot. 93, vers 1, 3 en 4. toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Wie is hier aan het woord? Wie is die ik? Het is duidelijk, dat is Johannes. Johannes die uit zijn eigen leven hier wat vertelt, hoe hij op het eiland Patmos was en hoe hij daar dit visioen zag. En in dit visioen deze heerlijke persoon. En toen hij hem zag, viel hij als dood aan zijn voeten. Het is dus Johannes die dit van zichzelf zegt. En wie was Johannes? Een van de discipelen van de Heere Jezus. Een van de meest intieme discipelen van de Heere Jezus. Want u weet het, in de kring van de 12 was ook nog een kleinere kring van 3. Bestaande uit Petrus, Jacobus en Johannes. En deze 3 mochten wel eens met de Heere Jezus mee als de andere 9 buiten moesten blijven. Deze 3 mochten mee in het huis van Jairus, waar Jezus zijn dochtertje van Jairus ging opwekken. Deze 3, Johannes dus één van hen, mochten mee op de berg der verheerlijking en mochten daar de verheerlijking van Christus aanschouwen. Deze 3 gingen mee met de Heere Jezus verder Gethsemane in dan de andere 8. Want er waren er toen op dat moment nog maar 8. Johannes is dus een zeer bevoorrechte discipel. En nog mag ik verder gaan, want de schrift zegt ons dat van deze 3 Johannes de discipel was dien Jezus lief had. Zo wordt hij ook aangeduid. De discipel dien Jezus lief had. Jezus had hem lief. Had hij de anderen dan niet lief? Ook. Maar Johannes in een bijzondere zin. Johannes was zeer bevoorrecht. Hij lag aan de borst van de Heere tijdens de paasmaaltijd. Hij was het dichtst bij Jezus. En deze bevoorrechte discipel heeft nu al, als hij hier deze... dit boek Openbaring schrijft een lange staat van dienst achter de rug. Jarenlang is hij werkzaam geweest in de roeping waarmee de Heere hem geroepen heeft. Hij is als apostel werkzaam geweest in de verkondiging van het evangelie. En hij is getrouw geweest, ook al wordt ons in de schrift van zijn arbeid weinig verteld, veel meer bijvoorbeeld over Petrus of over Paulus, weinig daarentegen over Johannes, maar dit is wel duidelijk, ook uit het hoofdstuk wat we gelezen hebben, dat Johannes een getrouw dienaar van het evangelie geweest is. Die de hitte van de dag en de koude van de nacht verdragen heeft in de dienst des Heren. En zelfs in de dagen van de vervolging is hij getrouw gebleven. Het zijn dagen van vervolging. En Johannes is vanwege de vijandschap die uitgebroken is tegen het volk des Heren. En tegen de dienst des Heren nu op dit moment een balling. Hij is op het onbewoonde eiland Patmos neergezet, om daar als een balling te verblijven, in de tijd waarin de Romeinse keizer en al zijn trawanten een hittige vervolging hebben ontketend tegen de christenen. En ondanks de hoge leeftijd van deze apostel is hij toch van de gemeente waarin hij mag arbeiden gescheiden. En ondanks zijn hoge leeftijd moet hij het lot van hun verbannene ondergaan. Maar in dat alles heeft hij de Heere niet verloochend. Hij is getrouw gebleven. Genade heeft hem getrouw gemaakt en staande gehouden. En nog steeds is hij de Heere en zijn dienst van harte toegewijd. En meer dan anderen heeft Johannes van de heerlijkheid van de Heere leren kennen. Een bevoorrecht discipel, een getrouw getuige en een door de Heere begenadigd theoloog. Zo mogen we Johannes ook noemen. Want sla zijn evangelie maar op en lees er zijn brieven naast. En u zult ontdekken dat deze Johannes meer nog dan de andere evangelisten verstaan heeft van de heerlijkheid van Christus. De manier waarop hij zijn evangelie begint is er al een bewijs voor. Hij begint over Christus te spreken als over God. Dat doen de andere evangelisten zo niet. Johannes zegt het, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En zo heeft Johannes van de Heere bijzondere gaven gekregen om het evangelie van Christus te ontvouwen en de theoloog te zijn van de eerste christelijke gemeenten. En daarbij heeft deze man zelf ook een rijk geestelijk leven gekend. Het was maar niet theorie waar hij over sprak en schreef, maar het was beleving. En we horen dat met name ook in de brieven die hij geschreven heeft. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want we zullen Hem zien gelijk Hij is. U hoort het verlangen in zijn stem. U hoort het uitzien. U hoort vanuit de beleving van die genade het heimwee van zijn hart. En het is dan ook geen wonder dat Johannes, het laatste boek wat we van hem in de Bijbel vinden, eindigt met de bede van de bruidskerk. Het is Johannes die de tolk van de bruidsgemeente wordt als die kerk bidt, kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Hebt u een klein indruk van wie het is over wie we in onze tekst lezen? Een zeer bevoorrecht discipel. Die lag aan de boezem van Christus tijdens de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen hield. Een zeer bevoorrecht discipel, een getrouw dienaar van het evangelie, die zich het evangelie niet geschaamd heeft, zelfs niet in de hitte der verzoeking. Een door de Heere begenadigd mensenkind met een rijk en een diep inzicht in de genade geheimen Gods. Een mens met een persoonlijk rijk geestelijk leven die gekend heeft het verlangen naar de dag van Christus terugkomst. Ziet u hem? De apostel der liefde, zoals hij genoemd wordt. Wie is er in de hele kerk met hem te vergelijken? Wie komt op zijn niveau? Wie is zo bevoorrecht geweest als deze Johannes? En hij zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat is niet het getuigenis van iemand die slechts een enkel uur begenadigd is met het nieuwe leven en die voor die tijd zijn leven verzondigd heeft en besteed heeft in de dienst der zonde en nu nog maar amper wedergeboren is en nog zeer diep onder de indruk is door het overtuigende werk van de Heilige Geest van zijn verdorvenheid en van zijn boosheid. Dat is niet een weliswaar bekeerd mens die toch maar net altijd langs de rand van de wereld gelopen heeft en uit wiens leven weinig getuigenis is uitgegaan en van wie je vaak gezegd hebt, nou ik weet het niet wat je ervan denken moet. Of hij nu waarlijk de Heere vreest of toch in de wereld leeft, ook met zijn hart nog. Nee, dit is het getuigenis van iemand die jarenlang van harte en met heel zijn ziel en met al zijn krachten de dienst des Heren is toegewijd geweest.
en die de Heere van harte heeft bemind en lief gehad en naar zijn wederkomst heeft verlangd. Dit is een mens geweest die zijn krachten, als ook zijn denkkrachten in dienst gesteld heeft van het evangelie, om dat te verkondigen en om dat bekend te maken en om dat na te denken en om hier zijn leven aan te geven. En deze mens zegt het, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hoe komt dat dan? Want hij ziet zijn zaligmaker. Hij ziet Jezus. Waarom valt hij dan als dood aan de voeten van Jezus? Hij verlangde toch zo naar zijn komst. Hij zag toch uit naar de verschijning van hem die hij lief had. Moest hij hem, nu hij zich aan hem openbaarde, dan niet omarmd hebben? Moest hij hem dan niet, als het ware, aan zijn hart gedrukt hebben? Jawel, maar als hij Jezus ziet, dan ziet hij zo'n heerlijke zaligmaker. Dan is die Jezus naar wie hij verlangd heeft zo vol majesteit. Maar hij verwachtte hem toch? En hij wist toch dat Jezus de Heerlijke is? Hij had hem toch op zien varen naar de hemel? Hij had toch al iets van zijn heerlijkheid aanschouwd toen hij samen met Jacobus zijn broer en Petrus bevoorrecht was en op de berg ter verheerlijking mocht getuige zijn van wat er toen al met Christus gebeurde, toen de hemel openging en toen zijn gelaat veranderd werd en toen zijn kleding wit werd en zeer blinkende en toen er een stem uit de hemel klonk: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen heb, hoort hem. Het is voor Johannes toch niet iets totaal nieuws en onverwachts, als hij nu ziet dat Jezus heerlijk is, de grote majesteit? Nee, onverwacht is het niet. En hij heeft dat ook geweten. Maar toch overtreft het al zijn verwachtingen. Toch is het veel heerlijker dan hij ooit heeft gedacht en kunnen denken. Toch is de verschijning van Christus veel geweldiger dan zelfs Johannes heeft kunnen vermoeden. En vanwege die zeer indrukwekkende grootheid van Christus kan Johannes niet anders doen dan op zijn aangezicht vallen aan de voeten van Christus. Wat ziet hij dan? Wie is dan die hem? Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. We leggen het accent nu even wat anders. Wie is die hem? Ik zei het u al, Johannes is op Patmos. Het is zondag, de dag des Heren. En dan ontvangt hij een visioen. Hij hoort een stem achter zich. En die stem roept hem iets toe. En dan keert hij zich om als hij geluisterd heeft, om te zien de stem die met hem sprak. En wat ziet hij? En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En het blijkt later dat dat de 7 gemeenten zijn. En in het midden van die 7 kandelaren 1... de zoon des mensen gelijk zijnde. En dan vertelt hij hoe hij eruit zag. Bekleed met een lang kleed tot de voeten. Omgord aan de borsten met een gouden gordel. Zijn hoofd en zijn haar was wit, gelijk witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen als een vlamvuur. En zijn voeten blinkend koper gelijk, die gloeiden als in een oven, en zijn stem als de stem van vele wateren. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon in haar kracht. Je zou dat niet kunnen tekenen, al zou je nog zo begaafd zijn als tekenaar, of als schilder, dit is een portret wat niemand natekenen of schilderen kan. De hoofdtrek, en het valt u wel op bij alles wat daar staat, de hoofdtrek is majesteit. En dit is Jezus Christus. Dit is dezelfde die aan het kruis hing. Dit is dezelfde die in het stof van Gethsemane kroop als een worm en geen man. Dit is dezelfde die levenloos in het graf gelegd werd en over wiens gezicht de bleekheid van de dood was uitgestrekt. Johannes heeft hem gekend in zijn vernedering. Hij heeft hem ook gekend in zijn verhoging als de opgestane. Hij heeft hem gezien na zijn verrijzenis. Hij heeft hem gezien ook op de dag van zijn hemelvaart. Maar nu hij met zoveel heerlijkheid bekleed geworden is, nu hij zo heerlijk is, nu kan Johannes niet anders doen dan aan zijn voeten vallen als dood. Want wat herkent hij in hem? Ik zei, de hoofdtrek is majesteit. Denk aan dat lange kleed. Koningschap is dat. En die gouden gordel. Koningschap. Alle macht gegeven aan hem in hemel en op aarde. En dat witte haar als sneeuw, als witte wol. Symbool van heiligheid. Of het zou ook kunnen wezen symbool van eeuwigheid. Die ogen als een vuurvlam. Die ogen die alles zien. Die alle geheimen kennen. Die alles doorzoeken. En die voeten als van gloeiend koper. Waar hij zijn voeten zet, daar verteert alles. En daar kunnen de goddelozen niet anders dan beven en vrezen. En zijn stem, de stem van vele wateren. Ga eens op een stormachtige dag aan de kust staan en probeer eens boven het geluid van het water uit te komen. We moeten hard schreeuwen tegen het geluid van het water in. Wel nu wat Johannes hier hoort, die stem die eerst achter hem is en die roept. Dat is de stem als de stem van vele wateren. Alsof al de zeeën en al de oceanen samen hun stem verhieven. Zo klinkt de stem van deze zoon des mens. En dan gaat er een zwaard uit zijn mond. Tweesnijdend. En dan gaat er vanuit dat aangezicht van Christus zoveel licht, zoveel glans uit, zodat Johannes geen andere vergelijking kan treffen dan het te vergelijken met de zon die schijnt in haar kracht. Kunt u naar de zon kijken als zij helder aan de hemel staat? Zo was het gelaat van Christus, als wanneer de zon schijnt in haar kracht. En dat alleen is al voldoende om te begrijpen dat Johannes nou in het stof valt. Dat alleen is al voldoende om te begrijpen dat wil hij niet verblind worden door die ontzaglijke heerlijkheid. Zijn aangezicht in de grond als het ware verbergt, als dood aan zijn voeten valt. Inderdaad, Jezus Christus is vol heerlijkheid, met niemand te vergelijken. Maar u zegt, dat is toch een troostboodschap. Daar moest Johannes toch grotelijks bij getroost zijn. Dat is zeker waar en dat is zeker ook gebeurd. Want hij zit daar als balling. En hij weet ook niet hoe het in de gemeenten gaat waar hij tot nog toe heeft mogen dienen. Hij weet dat de schapen verjaagd worden. Hij weet dat er gemarteld worden. Hij weet dat er angsten uitgestaan worden. Hij weet dat de wankelmoedigen gevaar lopen om afgetrokken te worden. Hij weet van al de dreigingen en van al de benauwdheden. En hij hier op het eiland van de verbanning kan er niets meer aan doen. Hij kan niemand meer ondersteunen met een woord van bemoediging. Hij kan niemand meer spreken van die zaligmaker van zondaren, die zo getrouw als sterk is, dat hij zijn werk dat hij begonnen heeft voleindigen zal. Hij is machteloos, hij is inactief geworden. Te midden van al die dreigingen, te midden van al die benauwdheid en van al die vragen die ook zijn eigen ziel gekweld zullen en kunnen hebben, mag hij nu weten, Christus Jezus, de koning der koningen, de Heere der kerk, de zaligmaker van zijn volk, de grote en goede herder, hij mag zien hoe groot, hoe heerlijk hij is. En dan mag je bemoedigd zijn. En die bemoedigingen straks ook meegeven aan de gemeente aan wie hij schrijft. En aan de kerk van alle eeuwen. Wat de macht van de vijanden dan ook zal zijn. En hoezeer ze zich ook zullen zetten om dat werk Gods te vernietigen. Zal ze niet gelukken. Waarom niet? Hij regeert. Hij zal zijn almacht tonen. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. Aan hem is gegeven. En Johannes heeft het gehoord toen hij het zei. Johannes aanschouwt het nu in dit visioen. Hem is gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. En dan mogen de vijanden sterk zijn. En dan mogen de listen en de lagen van de vijanden gevaarlijk zijn. En dan mag de kerk des Heren in zichzelf altijd een minderheid zijn. En zwak en klein van krachten. En dan mogen ze in zichzelf ook nog tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. En dan kunnen ze in zichzelf geen enkele steun vinden. Geen enkele kracht om voor te gaan. Maar in hem is hun kracht en hij is getrouw en hij zal voor zijn volk instaan. Dat is de troostboodschap die uit dit visioen komt. En toch valt Johannes als dood aan zijn voeten. Die heerlijke Christus is een verschrikking voor zijn vijanden, terecht. En als Johannes dit visioen ziet, dan zou hij zich kunnen voorstellen dat al zijn vijanden beven en dat ze op zijn gerucht zouden vluchten. Als ze hem zullen zien, oh dan kan Johannes er een indruk van krijgen wat dat zal wezen op de dag waarop hij wederkomt. Als hij in diezelfde glorie verschijnen zal, en hij zal het straks beschrijven in de openbaring ook, wat een angst het hart van zijn vijanden dan zal vervullen. Maar hij, deze discipel, deze bevoorrechte discipel, dit kind van God, dit mens met een nieuw hart, deze mens die vernieuwd is door het werk van de Heilige Geest, deze mens die van zichzelf getuigen mag dat de liefde van Christus in zijn hart is uitgestort, hij hoeft daar toch niet voor te vrezen. Hij hoeft toch niet als dood aan de voeten van Jezus te vallen. Dat de plaats is waar zijn vijanden terechtkomen. Jawel, maar waarom Johannes? Begrijpt u het niet? Zijn wij als christenen dan veilig als hij verschijnt? Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Is ons kerklidmaatschap een garantie voor onze veiligheid? Dan moeten we eens lezen wat daarop volgt op openbaring 2. Hoofdstuk 3, op openbaring 1. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 geven die brieven weer aan de gemeenten in Klein-Azië. Dat zijn dus brieven van Christus via Johannes aan zijn kerk. Niet aan de goddelozen, niet aan de wereld, maar aan de kerk. Aan die mensen die binnen de kerkmuren samenkomen en die onder het woord verkeren. En wat zegt hij aan die mensen binnen zijn gemeente? Hij zegt, ik denk aan wat er in vers 16 staat van hoofdstuk 2... dat hij krijg tegen hen zal voeren met het zwaard uit zijn mond. Tegen hen. Tegen de christenen dus. Tegen die christenen die zich niet van harte bekeren. Tegen die christenen die zich niet van harte aan de Heer en zijn dienst wijden. En in vers 23 maakt hij het aan hen, niet aan de wereld, maar aan die christenen bekend dat hij het is die de harten en de nieren doorzoekt. En in vers 5 in de brief aan Efeze heeft hij al gezegd dat de mogelijkheid bestaat dat zij die nu bevoorrecht zijn en in wier midden de kandelaar van het woord plaatst, het moment zullen kunnen gaan beleven dat de kandelaar zal worden weggenomen. Het is dus niet alleen voor de wereld dat de Heere als schrik verschijnt, maar het is ook voor velen in de gemeente een oorzaak van schrik. Deze heerlijke zaligmaker. Hij wandelt in het midden van de 7 gouden kandelaren. Hij. Maar dan moet u eens op zijn voeten letten. Hoe wandelt hij te midden van zijn gemeente? Kijk nog eens naar die voeten van Christus. Als van gloeiend koper. Zo wandelt hij in Efeze en in Smyrna. En in Laodicea, en waar hij ook maar een gemeente vergadert. En als wij bidden om de aanwezigheid van Christus in zijn gemeente, of de Heere door de gemeente wil gaan van oor tot oor en van hart tot hart, bedenk dan wel, dan is hij die verheerlijkte Christus die in het midden van de gemeente wandelt en zijn voeten als van gloeiend koper, als in een oven heet gemaakt. En let nog eens op zijn ogen, als een vlamvuur. En luister nog eens naar die stem, als de stem van vele wateren. En wat moet de kerk hieruit leren? Wat wil de Heere door al die dingen aan die brieven, in die brieven aan die gemeente van Klein-Azië en daarin aan de kerk van alle eeuwen zeggen? Wat? Heiligheid is uw huizen sierlijk, o Heere. Hoe past het de kerk des Heren heilig te zijn? Hij zal zijn vijanden verteren, maar hij duldt ook geen zonde in zijn huis. Hij duldt nog minder zonde in zijn volk dan dat hij in de wereld zou verdragen. En wat zullen wij doen? Hier binnen de muren van dit gebouw als hij komt om ons te onderzoeken. Wat zullen wij doen? Als hij komt met het zwaard van zijn mond om tegen de goddelozen en de onbekeerlijken krijg te voeren. Wat zal hij, wat zullen wij doen als hij onze heimelijke zonden in het licht van zijn aanschijn stellen zal? Wat zullen wij doen als hij met ons in het gericht gaat treden? En als we gaan ontdekken dat er niets is dat wij bedekken kunnen. Dat er maar één bedekking is. En dat is zijn eigen bloed. Maar dat al onze bedekkingen door hem worden weggenomen. Zodat onze zonde en onze schande en onze verdorvenheid en onze ellendigheid naakt. En geopend voor zijn alziende ogen ligt. En zo is hij in de gemeente aanwezig. Met ogen die alles zien. Hij is het die de harten en de nieren proeft. Hij kent het geheime denken van onze ziel. Hij kent de overleggingen. Hij kent de plannen. Hij kent de bedoelingen. Hij weet niet alleen van de daden, maar hij weet ook van wat er achter de daden zit. Hij weet waarom we iets doen en waarom we iets zeggen. Hij weet ook het gedachteleven van elk mensenkind. Hij kent ook uw zonden, kind des Heren. Hij kent ook uw verborgen ongerechtigheden. Hij kent ook uw heimelijk kwaad. Hij kent ook uw geveinsdheid. Hij kent ook dat kwaad dat wij tegenover anderen misschien nog wel stand ophouden. En tegenover onszelf misschien ook nog wel stand ophouden. Terwijl van binnen, in het geheim, in het verborgene, alles zo dood en leeg en kaal en ellendig is. En we kunnen anderen bedriegen met een gedaante van godzaligheid. Maar hem niet. Hem niet. O, is zijn aanwezigheid in de kerk dan ook niet een bedreiging voor de kerk? Die voeten, dat zwaard, die ogen. Begint u te begrijpen wat het is dat Johannes beweegt om daar neer te vallen. Als dood aan zijn voeten. Ook deze gaarne getrouwe dienstknecht. Dat kunnen we van hem wel zeggen. Er zijn er niet zoveel van wie we het kunnen zeggen. Gaarne getrouwe dienstknecht. En van zichzelf zullen ze het nooit kunnen zeggen als het goed is. Maar van hem mogen we het wel zeggen, ja, op grond van Gods eigen woord. Ook deze Johannes valt als dood aan zijn voeten. En beseft dat hij in de nabijheid van zo'n koning niet kan bestaan. Dat hij als mens dat gezicht niet verdragen kan. Tegenover zoveel majesteit en zoveel heerlijkheid weet Johannes zich op dat ogenblik niet meer dan een ellendig, zondig mensenkind. Met al de voorrechten en met al de beweldadigingen en met al de bemoeienissen van de Heer en met al de ambtelijke en persoonlijke genade die hij in zijn leven gehad heeft, hij weet zich tegenover deze Christus niet meer dan een ellendige, alles verbeurd hebbende zondaar. En daar ligt hij, op zijn aangezicht ter aarde. En Johannes is niet de enige van wie we zoiets lezen. Wee mij, want ik verga, zegt Jesaja. En Daniël, van wie de Heere zelf zegt door middel van een engel dat hij een zeer gewenst man is. En getuigt van zichzelf op een gegeven ogenblik dat er geen kracht meer in hem overbleef bij het zien van iets van de heerlijkheid Gods. En gaat dat zo niet altijd vroeg of laat met al Gods kinderen? Niet dat ze allemaal visioenen krijgen. Maar de Heere komt wel door zijn woord tot hen. En wat openbaart hij dan? Vroeg of laat komen zij het ook te weten. Dat zijn ogen dwars door alles heen zien. Vroeg of laat komen zij er ook achter, omdat de geest hun ogen daarvoor opent, dat alle dingen naakt en geopend liggen voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. En dat ze zich niet kunnen verbergen. Er komt een moment in hun leven dat zij het ook gaan verstaan, tegenover een heilig God te staan, tegenover een groot koning gezondigd te hebben. Tegenover de hemelse majesteit in de schuld te staan. En dan diepe eerbied enerzijds, maar ook vrees vervult hun hart. En als dood vallen ze aan zijn voeten, want wij zijn zulke ellendige zondaren. En we hebben ons zo slecht gedragen tegenover onze schepper. En we hebben hem zoveel smaad en oneer aangedaan. En we hebben zozeer zijn wet geschonden en zijn inzettingen vertreden. En we hebben zozeer onszelf verdorven. De Heere leert een zondaar die plaats in te nemen. De Heere overtuigt door zijn Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heere confronteert de mens met zichzelf. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Ik weet wel, er zijn anderen die zeggen dat dat allemaal zo niet hoeft en dat dat zo niet gaat. En dat dat wel in enkele gevallen zo is, maar dat dat bij allemaal toch niet het geval is. Ik zeg ook niet dat het bij allemaal op dezelfde wijze gebeurt. Ik zeg ook niet dat het weer allemaal tot in dezelfde mate gebeurt, maar we leren het wel allemaal kennen. Dit is ook onderdeel van de weg der zaligheid. En als wij dit niet kennen en deze weg der zaligheid niet kennen en ook denken dat dat niet nodig is, dan kon het wel eens wezen dat wij ons tevreden houden met een hele andere zaligheid ook. Niet een zaligheid van Christus. Dit is zeker. Dat getuigt Job en dat getuigt Jesaja en dat getuigt Daniel en dat getuigt Johannes. En dat zijn maar niet de eerste, de besten. Dat zijn zeer bevoorrechte mensenkinderen. Maar ze getuigen het allemaal in hun eigen taal, daarom verfoei ik mij. Ze buigen allemaal in het stof. En zo leert de Heer het al de zijnen. Dat blijft nodig ook. Vanwege dat hoogmoedige hart dat we hebben. En gemeente, wat vanmorgen dus gebeurt vanuit de woorden van onze tekst. Dat is, dacht ik, ook niet anders dan Christus prediking. Niet waar? Dit is ook Christus prediking. Misschien wel een andere Christus dan we ons vaak voorstellen. En wij stellen ons, laten we eerlijk zijn, de Heere Jezus meer voor in zijn staat van vernedering dan in zijn staat van verhoging. Maar die staat van vernedering duurde maar 33 jaar. En de staat van verhoging duurt al sinds zijn opstanding tot nu toe. En hij is niet meer de man van smarten. En hij is niet meer die mens die hier op aarde rondwandelde zonder gedaante en zonder heerlijkheid. Zodat als we hem aanzagen hij geen gestalte had dat we hem zouden begeerd hebben. Maar hij is nu zoals Johannes hem hier ziet. Zo is hij nu. Zo is hij aan de rechterhand des Vaders. En als Johannes hem hier zo tekent, dan tekent hij Christus. Niet de suikerzoete Jezus van de prediking van velen vandaag de dag. Niet die Jezus die lijkt op je buurjongen met wie je om kunt gaan zoals je denkt dat je met hem om kunt gaan. Niet de Jezus die zo'n vriendelijke vriend is die nergens over zonde praat en die alles goedkeurt en die alleen maar goed is om ons te verlossen en een nieuw leven te geven. Dat is een Jezus die door de duivel uitgevonden is. En die duizenden bedriegt. Maar de echte Christus, de verheerlijkte, dat is de Jezus van onze tekst. Heb toch geen lage gedachten van hem. Haal hem toch niet neer. Ga toch niet mee met die verkondiging van het evangelie, die tenslotte geen evangelieverkondiging meer is, die van Jezus alleen maar zo'n medelijdende vriend maakt en die van zijn heerlijkheid niet getuigt. Tegenover deze zalig maken, tegenover deze zonen Gods past ons een plaats in het stof. Is er dan niet meer van hem te zeggen? Natuurlijk is er meer van hem te zeggen. Maar je kunt nu eenmaal niet in één keer niet alles zeggen. Johannes kan in dat ene hoofdstuk ook niet alles van hem zeggen. Hoewel hij meer zegt. En daar hopen we volgende week over na te denken. Als hij zijn rechterhand op Johannes legt. En als hij met diezelfde stem, als een stem van vele wateren, ook woorden van liefde spreekt. Vrees niet. Er is meer van hem te zeggen, maar dat meerdere mag ons niet verleiden om dit te vergeten. En zo valt Johannes daar voor Jezus neer, als dood, dat ook, niet dood. Dat zou ook gekund hebben. Als God de mens behandelt naar waardigheid en verdienst en als Christus komt om de mens te geven wat hij waard is, dan zou die mens daar dood vallen. Maar dit is het genadewonder, ook in deze heerlijke verschijning van Christus. Johannes valt als dood. Hij komt aan het eind met zichzelf. maar het is niet het einde van zijn leven. En ziet u dan ook dit niet over het hoofd? En daar blijkt opnieuw het genadewonder uit, en misschien nog duidelijker, hij valt als dood aan zijn voeten. In Gethsemane vielen ze ook, zijn vijanden, toen hij zei tot tweemaal toe, ik ben het. En toen was daar ook iets van die majesteit, nog niet zo groot als nu, vanzelf niet, want hij was nog niet verheerlijkt. Maar die majesteit uit Christus' woorden en uit zijn blik was toen al voldoende om zijn vijanden ter aarde te doen storten. Alleen er staat van die vijanden geschreven dat ze achterwaarts vielen. Achterover. Ze vielen niet aan zijn voeten, want dan val je voorover. Zij, omdat ze vijanden waren, stortten neer, maar achterover. En voor hen was er geen verwachting. Maar Johannes is geen vijand. Nee, nee, dat blijkt nu. Hij is wel zondaar. Hij is wel verdorven. Hij heeft ook een geweten dat tegen hem getuigt, menigmaal. En al staat het van hem zo niet beschreven, maar ik weet zeker, Johannes heeft ook ingeleefd wat Paulus inleefde. Ik, ellendig mens. Hij net zo goed als een ander. Hij was wel zondaar. Maar hij was geen vijand meer, want hij was met God verzoend door Christus. Hij was wel zondaar, maar geen onbekende meer voor de Heer. Hij was wel een schuldig mensenkind en daarom verdient hij die plaats in het stof, valt hij daar neer. Maar omdat hij een gekende is, omdat hij een kind des Heren is, omdat hij een door de Heren verkorene is, omdat de Heren hem lief gehad heeft, daarom, als hij valt, mag hij aan zijn voeten vallen. Dat is genade aan hem bewezen. Want als hij dan valt, dan is daar tegelijk uit Christus die trekkende kracht en die trekkende liefde die hem naar zich toe trekt. Zijn vijanden stuurt hij weg, duwt hij van zich. Ga weg van mij. Maar tot zijn vrienden zegt hij, al voelen ze zich nog zo ongeschikt en onbekwaam en schuldig en verdorven, komt herwaarts tot mij. En hij maakt het waar ook dat dat gebeurt. Hij trekt hen. En zo bestuurt hij ook de manier waarop Johannes valt. Hij valt voorover aan zijn voeten. En gemeente, dan doet het er weinig meer toe hoe wij zijn. Dan doet het er weinig meer toe wie we geweest zijn. Dan doet het er weinig meer toe hoe verdorven ons hart is. En hoe verzondigd ons leven is. Als we daar en zo mogen vallen, dan maakt het geen verschil meer wie je geweest bent. Want dan zal hij zich over elk die boetvaardig tot hem komt en voor hem valt ontfermen. Dan mogen we nog zo vrezen en nog zo verschrikt zijn en nog zo beven in ons binnenste. En dan mag ons geweten nog zo aanklagen en dan mag de vorst der duisternis nog zo beschuldigen en zeggen, gij hebt geen heil bij God. Dan mogen we nog zulke diepe overtuigingen hebben en nog zoveel angst dat er nooit meer iets van ons terecht zal komen, maar dat wij een geschikt voorwerp zijn voor de buitenste duisternis en dat dat de plaats is waar we verdiend hebben voor eeuwig te zijn. Dan mag dat allemaal zo wezen. Maar als een mens met al die noden en die angsten der ziel aan Jezus' voeten mag terechtkomen, dan doet het er weinig meer toe hoe hij zich voelt en hoe hij zich leert kennen en hoe hij zich ondervindt. Als Johannes daar ligt en als wie dan ook daar zo ligt, dan kunnen ze niet meer verloren gaan. Want dan blijkt dat die majesteitelijke Christus tegelijk een liefdevolle ontfermer is. Ze kunnen nooit voor hem bestaan. Hebt u het eens ingeleefd? Hebt u het ontdekt? En alles wat aan hem is, dat is niet zomaar zonder meer altijd en in alle omstandigheden gans begeerlijk. Maar alles wat aan hem is, kan ons ook nog zo verschrikken en benauwen. Wee ons er. Maar zolang we aan zijn voeten liggen, zal hij ons niet wegzenden. Want dan gaat hij het en dan staat zijn almacht hem terzijde. En dan is zijn grootheid en zijn majesteit daar gereed om inderdaad zijn woord waar te maken. Dan gaat hij het waar maken. Het gekrookte riet zal ik niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal ik niet uitblussen. En wie zomaar aan de voeten van de Heere Jezus komt, hoe het ook bruist en kookt en benauwd is van binnen, hoe schuldig en verdorven en verloren hij zichzelf ook moet keuren, wie zo aan de voeten van Jezus mag komen, die mag het gewaar worden. Hij spreekt ook woorden van troost, woorden van zaligheid. Hij bewijst genade. Is die plaats aan Jezus' voeten dan niet begeerlijk? Is dat dan niet de plaats waar wij, zoals we dan wel eens zeggen, op het diepst vernederd worden? Waar Christus op het hoogst verheerlijkt wordt, maar waar hij het ons ook doet ondervinden, mijn genade is u genoeg. Waar wij niet zijn, en hij alles wordt, en als hij dan zijn rechterhand op ons legt en zegt, vrees niet. Dan gaat hij het waar maken. Op deze zal ik zien. Op de armen en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Maar op deze zal ik zien, zegt hij. En dat zien is ontferming. En dat zien is genade. En dat zien is verlossing. En dat zien is eeuwige zaligheid. Hoort u bij dat volk. Arm en verslagen van geest, dat voor zijn woord beeft, heb goede moed. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Wij mogen ons voor uw heilige majesteit buigen. We hebben er iets van gezien vanuit uw woord, hoe groot, hoe majesteitelijk gij zijt, overheerlijkte Christus. We hebben het gezien uit uw woord, hoe Johannes u zag en hoe dat in zijn leven uitwerking had, zodat hij als dood aan uw voeten viel. Heren, en die plaats behoren wij ook in te nemen. Als het voor hem de geschikte en de enige plaats was, zou het dan voor ons anders kunnen zijn? Breng ons daar, o Heren. Breng ons diep onder de indruk van die twee werkelijkheden, uw grootheid en onze verlorenheid en verdorvenheid. Breng ons onder de indruk door uw Heilige Geest, opdat wij, ja, inderdaad aan uw voeten mogen vallen. Want dat op zichzelf is dan al bewijs van uw ontferming. Als gij ons in onze val tegelijkertijd naar u toetrekt, en als gij ons een plaats geeft aan uw voeten, o Heere, want dan zal het ook een vervolg krijgen. En dan zult gij de werken uw handen niet laten varen. Wij bidden u om deze genade weldaden, om deze zegeningen, om deze gunstbewijzen die we niet kunnen missen, zal het wel met ons zijn. Ontfermer, hoorder der gebeden, wilt u uw geest schenken? Wilt u uw genade verheerlijken? Wilt gij uw werk doen? En wilt ge u groot maken in onze verlossing? Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het vierde vers. Heren, goedheid kent geen palen. Ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.